hartelijk welkom heten op deze avondsluiting. Vanavond denken we samen na over het uitzien naar en het verwachten van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En als uitgangspunt nemen we dan de tweede zendbrief van apostel Petrus, hoofdstuk 3. En de kern staat in vers 14. Het thema is verwachten van de wederkomst van Christus. En ik heb naar goed gebruik dat ingedeeld in drie punten. Ten eerste, verwachten wij dat wel? Ten tweede, wat verwachten we dan? En ten derde, hoe verwachten we? De organist gaat hiervan eerst voor ons spelen, Psalm 130, het derde vers. En wanneer u in de gelegenheid bent, zingt u thuis gerust mee. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel, vol angst en zorgen, wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer? Ik ga voor u lezen 2 Petrus 3, waar het gaat over die wederkomst van de Heere en hoe we ons daarop moeten voorbereiden en aansporingen daartoe. 2 Petrus 3. Deze tweede zendbrief, geliefde, schrijf ik nu aan u, welke beide ik door vermaning u oprecht, met oprecht gemoed opwekken, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod dat des Heren en zaligmaker apostelen zijn, dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn toekomst? Want van die dingen dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen gelijk al zo gelijk het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was, met het water van de zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren. En 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achter, maar is langmoedig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar deze belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, verwachtende deze dingen, benaastig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mocht worden in vrede. En acht de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften, tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefde, zulks tevoren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en in de kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem, zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. De tekst van die meditatie draait zo'n beetje rond de verzen 13 en 14. En ik lees die nog een keer voor. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, verwachtende deze dingen, benaastig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mocht worden in vrede. We beginnen bij het eerste punt, de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En de vraag die op ons afkomt, verwachten wij wel? In het 14e vers wordt een beschrijving gegeven van een gelovige en hoe hij of zij met de wederkomst rekening houdt. Verwachtende deze dingen. In vers 12 wordt zelfs geschreven dat er haast bij komt kijken. Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods. Dat heeft dus prioriteit. Uitzien naar die grote gebeurtenis van die dag. Dat de Heere Jezus Christus op de wolken van de hemel terugkomt om de aarde en iedereen die daarin woont te oordelen en recht te spreken op die grote oordeelsdag. Het verwachten is voor iemand die wederom geboren is als het uitzien van een bruid naar de komst van de bruidegom, om haar mee te nemen voor de bruiloft. Het is voor hen de dag waarop zijn volk volkomen verlossing verlost wordt en verenigd wordt met hem. Het is een verwachten van dingen die men nog niet ziet, maar door het geloof in vreugde worden verwacht. Anderen spotten met de wederkomst en zeggen dat in vers 4 van ons hoofdstuk, waar is de belofte van zijn toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin van de schepping. De wereld verwacht het niet en verblijdt zich daarin dat Christus ver weg lijkt en hoopt dat hij nooit meer terug zal komen. Er is misschien nog wel geloof dat Jezus als kind in Bethlehem uit Maria geboren is en in een kribbe neergelegd, dat hij gewandeld heeft in Galilea en wonderen heeft gedaan. Misschien ook nog wel dat hij is gestorven en naar zijn vader is heen gegaan. Maar nu hopen ze nooit meer iets van hem te zullen zien. De wereld gelooft, of misschien hoopt, opdat zij voorgoed van hem verlost is. Zij gebruiken die gedachte om zorgeloos in hun zonde en zonder God door te kunnen leven. Lijkt dat niet op wat er voor de zondvloed gebeurde? De Heere Jezus waarschuwt ons hiermee in Matteüs 24. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk ze waren in de dagen voor de zondvloed, etende, drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Alzo zal ook zijn de komst van de Zoon des Mensen. Maar hoe denkt u hierover? Verwacht u hem? Of heeft u die gedachte van zijn komst ook ver weggestopt? En hoopt u eigenlijk dat u het nooit zult meemaken? Dat die grote dag komt, dat is wel zeker. Want in ons hoofdstuk vers 9 en 10 staat: de Heere vertraagt de belofte niet, gelijk sommigen dat traagheid achten. En dan een stukje verder: maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. In 2 Thessalonicenzen 1, vers 7 tot 9 lezen we: de Heere zal van de hemelen geopenbaard worden met de engelen zijner kracht. Met vlammend vuur, wraakdoende over degenen die God niet kennen. En over degenen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dewelke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Openbaringen 1, vers 7. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Verwacht deze dingen dus. Wanneer u in Christus geboren bent, dan is uw hoop daarop gericht. Vele gelovigen leven erbij dat die dag dichtbij is. En wie zal hem tegen kunnen spreken? De tekenen van de tijd spreken immers ook duidelijk. Romeinen 8. Want wij weten dat het schepsel tezamen zucht als in baresnood is tot nu toe. Alle tekenen van de tijd als oorlog, rampen, de huidige corona-epidemie, het milieu dat Holland achteruit gaat, wijzen die er ook niet op dat we hier zeker geen blijvende stad hebben. Doet ook dat ons niet verlangen naar die grote dag van zijn komst? Is ons oog naar boven gericht om te zien wanneer de hemelen zullen voorbijgaan en de elementen brandende zullen vergaan? Wanneer de hand die de hemelen heeft uitgespannen, heeft geschapen, die als een doek weer zal oprollen? Ziet u met verlangen uit naar die dag, wanneer de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan, de elementen zullen vergaan? Zien wij de aarde als een bouwvallig huis, waarvan wij op het punt staan dat te verlaten? Want alle pracht en praal, alle kennis, technologie, medische kennis, wetenschappelijke hoogmoed, de gedachten van de maakbare wereld en de maakbare samenleving en de schijnbare onafhankelijkheid van God, die gaan allemaal voorbij. Gaan we naar het tweede punt. Maar wat verwachten we dan op die grote dag? In het hoge priesterlijk gebed van Johannes 17 lezen we de woorden van Jezus: zij zijn niet van deze wereld. Geldt dat ook voor ons, zoals u thuis zit te luisteren en ik hier de meditatie sta te houden? Zijn wij niet van deze wereld? Door geloof mogen we van een andere wereld zijn. Het Koninkrijk van God. In het hoge priesterlijk gebed. Wat lezen we over deze nieuwe wereld? We vinden over deze nieuwe wereld en de nieuwe aarde wel wat aanwijzingen. Maar hoe dat precies zal zijn, dat blijft toch onder een sluier verborgen. In vers 13 lezen we over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, en dan iets heel belangrijks, waarin gerechtigheid woont. We lezen ook een stukje uit het Oude Testament. En de dominee heeft het volgens mij gisteren nog aangehaald. Jesaja 65, vers 17. Want ziet, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Maar wees gijlieden vrolijk en verheugt u tot in de eeuwigheid in hetgeen ik ga scheppen. Want ziet, ik schep Jeruzalem een verheuging en haar volk een vrolijkheid. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. En in haar zal niet meer gehoord worden de stem van wening, nog de stem van geschreeuw. En het zal geschieden, eer ze roepen, zal ik antwoorden. Terwijl ze nog spreken, zo zal ik horen. De wolf en het lam zullen tezamen weiden. En de leeuw zal stro eten als een rund. En stof zal de spijze van de slang zijn. Zij zullen geen kwaad doen, nog verderving op mijn ganse. Zij zullen geen kwaad doen, nog verderven op mijn ganse heilige berg, zegt de Heere. Alle zonde, ellende, onreinheid, leugen, alle ziekte waar u misschien mee kampt, die met de zondeval in de wereld gekomen zijn, die zal vreemd zijn in deze wereld. De vervolging van de wereldwijde kerk, de vervolgde kerk, waar zoveel mee te kampen hebben, en alle haat en afgunst van degenen die wel van deze wereld zijn, ook dat zal voorbij zijn. En allen die in het boek des levens des lams zijn geschreven, die zullen daar in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde bij elkaar gebracht worden. In de welke gerechtigheid woont, lezen we in vers 13. Daarom klinkt op verschillende plaatsen de oproep, zoals we bij Jesaja lazen, verheugt u, samen met God, die zich ook verheugt in hetgeen hij gaat doen. Hij gaat iets nieuws scheppen. Nu we dat weten, gaan we naar het derde punt. Hoe zal ik hem dan verwachten? Hoe moet dat? Terug naar ons vers 14. Daar staat, benaastig u dan, om zo te leven, dat wanneer Christus komt, hij u vinden mag in vrede. En dan twee kernwoorden, onbevlekt en onbestraffelijk. U vraagt u misschien af, hoe zal dat moeten? Hoe kan ik ooit onbevlekt en onbestraffelijk worden? In Romeinen 3 vanaf vers 10 lees ik immers, gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. En er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Daarom is die enige weg, benaastig u, om in Christus te zijn. Om op de jongste dag in vrede gevonden te worden, onbevlekt en onbestraffelijk, zoals in onze tekst stond, is het nodig dat u in Christus bent. Buiten Christus kan er geen vrede zijn met God. Alleen zijn borgwerk kan in ons een nieuwe verhouding van vrede brengen met God. Zoek daarom het enige nodige. Zoek het behoud bij die borg en zaligmaker, Jezus Christus, nu hij nog de zaligmaker is. Nu is de weg tot behoud nog wagenwijd open. En mogen we tot hem komen, zoals we zijn, om gereinigd te worden van onze zonden. En om dan te worden onbestraffelijk, doordat we mogen schuilen achter zijn dierbaar bloed. Laat daarom geen middel ongebruikt om die vrede te zoeken. Wanneer we ondernemer zijn, laten we geen middel onbeproefd om ons doel te bereiken. En grijpen we de kansen om ons bedrijf verder te brengen en winstgevend te laten zijn. Een bedelaar die honger heeft, die stopt niet met bedelen voordat zijn maag gevuld is en de honger is gestild. 100 weigeringen schrikken hem niet af. En de volgende voorbijganger, die klampt hij weer aan. Als het u echt ernst is om de Heere te leren kennen en zalig te worden, laat dan ook geen mogelijkheid ongebruikt om dat doel na te streven. Hoe moet het dan? Heel eenvoudig. Lees de Bijbel onderzoekend. Bid. Luister de preken die iedere zondag en door de week klinken. Bid voor uzelf, voor elkaar, maar ook met elkaar. Laat om dat doel te bereiken in uw leven alles varen wat dat in de weg staat. Wanneer er dingen in uw leven zijn waarvan u merkt dat er tussen u en de Heere in staat, die verhinderen om tot hen te gaan, neem dan rigoureus afstand van al die dingen. Wanneer er onderling oneenigheid is, wanneer uw huwelijk niet is zoals het zou moeten zijn, lees u daar eens over in 1 Petrus 3. Wanneer u geheimen heeft die het daglicht niet kunnen verdragen, laat het uw gebed niet verhinderen, maar belijd uw zonde en kom tot hem. Niets in deze wereld kan zoveel waarde hebben en mag in de weg staan om de schatten in de hemel te verkrijgen. U die de Heere kent, voor u een boodschap, benaastig u om in Christus te blijven, waarschuwt Petrus in vers 17. Met de woorden van 1 Johannes 2 vers 28. En u kinderkens, blijf in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Benaastig u om geen schuld op uw geweten te laden. Schuld verstoort onze gemeenschap met Christus. Verbergt zijn aangezicht voor ons. Brengt wolken, verberging, donkerheid in onze ziel. Kom dagelijks tot hem en houd uw geweten rein en zuiver. Benaastig u om op te groeien in de genade. Een groeiende boom is een levende boom. En wanneer een boom stopt met groeien en doods lijkt, is het gevaar groot om te worden gerooid. Daarom beijver u. Dat betekent wees ijverig. Doe alles eraan om toe te nemen in kennis, geloof en in liefde. Benaastig u dagelijks toe te nemen in gelijkvormigheid aan Christus. Wij worden niet gerechtvaardigd door heiligmaking. Maar toch, zonder heiligmaking is er geen duurzame vrede of gemeenschap met Christus mogelijk. Wij worden volkomen gerechtvaardigd door het leven en sterven van de Heer Jezus. Maar toch, nadat hij ons gerechtvaardigd heeft, wil hij ons naar zijn beeld veranderen. Zodat wij, hoe langer wij al gerechtvaardigd zijn, des te meer geheiligd worden. Daarom, wanneer u in vrede wilt leven en op die grote dag van zijn komst in vrede gevonden worden, benaastig u, haast u dan om op te groeien in heiligheid. De heiligste gelovigen zijn immers de gelukkigste. Wordt u daar niet jaloers op? Nu is het nog tijd van genade. Nu is de deur van de ark van behoud nog open. En kunt u nog behouden worden? Benaastig u dan, opdat gij van hem moog gevonden worden in vrede. Amen. De organist zal voor ons spelen, Psalm 98, vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk dat wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. De Heere ziet er naar uit in die grote dag. En ik hoop dat u er ook naar uit mag zien om hem in vrede te ontmoeten. We gaan luisteren en wellicht kunt u thuis meezingen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Genadig en almachtige God, wat een rijkdom om zo deze maandagavond stil te staan bij uw woord. Maar tegelijk ook zo'n ingrijpende boodschap. U, Heere Jezus Christus, staat te komen. En er is niets wat u tegenhoudt. Er is niets dat zou kunnen verhinderen dat u terugkomt naar deze wereld om te richten. Maar gelukkig hebben we ook die andere kant mogen horen. Heere, u komt niet alleen om te richten degene die verloren gaan, maar juist ook om degene op te zoeken en tot u te trekken die u kennen, die door genade het nieuwe leven mogen kennen. Om iets nieuws te scheppen en u verheugt zichzelf daardoor. Het is een vreugde voor u ernaar uit te zien, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar bovenal waar gerechtigheid woont, waar al die zwarte zonden van deze wereld voorbij zijn, waar er niemand meer is die een ander kwaad doet, waar geen ziekte meer is die ons treft, maar waar alles spreekt van uw hoogheid, uw goedheid en genade, waar alles licht is, omdat u in het midden bent. U bent dan het middelpunt. Genadig en almachtige God, we bidden u, geef dat we daar allemaal bij mogen horen. Of dat we de wederkomst van u meemaken of niet, maar het zal dan toch in de hemel ook een feest zijn. Genadige God, u kent ons hier op deze wereld. Er is zoveel strijd. Er is zoveel wat ons probeert af te trekken van u. Er is zoveel wat ons bezighoudt. Heere, misschien zijn we wel ziek, getroffen door het virus. Misschien hebben we met andere medische problemen te maken. Misschien dat we psychisch niet in orde zijn. Heere, misschien is er grote nood waar niemand van weet dan u alleen. We smeken u, almachtig God. Wilt u naar ons omzien, ook de komende week? Wilt u helpen, ook in eenzaamheid? Heere, bij u is hulp, bij u is redding. En we smeken u, wilt u naar ons omzien, want u weet ook hoe dwaas we zijn. Dat het voor ons blijkbaar zo moeilijk is om alles aan u neer te leggen en bij u vrede te zoeken. Heere, we bidden u, leer ons dan alles aan uw voeten te leggen. Om dagelijks uw aangezicht te zoeken. Heere, om ons behoud te zoeken bij u, de Heere Jezus Christus. Het bloed wat u heeft laten vloeien, wat wast van alle zonden. We bidden ook voor deze verdere week, wilt u ons helpen? Heere, we hebben gisteren 2 preken gehoord en nu weer stilgestaan bij uw woord. Geef, Heere, dat het woord van u ons niet loslaat, maar steeds weer bezighoudt. Heere, dat we zo ook een goede week mogen hebben, te midden van alles wat we meemaken. We bidden u voor degenen die in de ziekenhuizen zijn, of misschien een quarantaine zijn thuis, die de straat niet op kunnen, waar niemand op visite kan, die in eenzaamheid moeten leven. We smeken u, wilt u helpen, wilt u uitkomst geven. Wilt u dan nabij zijn, als er niemand is, maar u alleen. Dank u voor wat u gaf, ook deze avond. Wilt u ons vergeven alle zonde die er is. Help ons in de dingen, ook als we ons werk hebben deze week. Geef u daarvoor de kracht en de genade, om Jezus wil. Amen. We gaan tot slot zingen, Psalm 33, het 10e vers. En ik wens u, ik ga die straks lezen, maar ik wens u alvast Gods hulp en zegen en genade voor deze week. Psalm 33, het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. En ik hoop dat u ook zo deze week mag meemaken, vertrouwend op hem. Want hij is een helper. Ik wens u een gezegende avond verder.